Willen we nu met elkaar zingen het lied Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van mensen wereldwijd. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat hij eenmaal aan ons is begonnen. Genade zij ons en vrede van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan wil ik beginnen met een gebed uit te spreken aan het begin van deze dienst. God, open ons met onze opgesloten levens. Open ons met onze ingestudeerde gedachten. Open ons met onze voorspelbare gebeden. Laat de stilte in ons keren. Laat onze ziel rustig worden. U bent het woord achter alle woorden. U bent de kalmte in ons hart en de adem van ons leven. Amen. Ik sta hier weer om samen met Piet Brongers, BNB, een dienst te leiden, terwijl ik op 5 mei al afscheid heb genomen. Maar we hebben het erover gehad en ik stel het toch wel weer op prijs om in beperkte mate een dienst te leiden hier bij de Elim Baptisten, om het zo maar te zeggen. Ik kan niet zo gauw een woord bedenken, anders wordt het zo'n uitvoerige omschrijving. He, de Unibaptisten of de Baptisten die nog lid zijn van de Unie, nou, hou er maar mee op. Maar goed, is het duidelijk welke groepering ik mee bedoel. Of vind ik het toch wel heel plezierig om hier nog eens een keer voor te gaan, maar dan niet in een hele dienst, maar in een gedeelte. En vooral, wat mij de laatste tijd heel erg bezighoudt, ik spreek er met veel mensen over, dat mag je ook wel weten. En ze, ja, ik moet er wel bij zeggen, ze denken er voor een heel groot deel net zo over als ik. Dan kunt u wel zeggen, u zit wel heel erg in uw eigen bubbel. He, u hebt allemaal mensen om u heen die net zo denken als u. En dat zijn ook allemaal mensen van mijn eigen leeftijd. Hoe jongeren over de gang van zaken denken in ons land en in de wereld, dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar als ik naar de televisie kijk, krijg ik ook wel het idee dat ook zij hun zorgen hebben. En zij hebben de toekomst nog voor zich. Ik heb iets op papier gezet dat u moet zien als een ontboezeming van mij. Het is niet zozeer een woordverkondiging, maar een persoonlijke ontboezeming. En Piet zal daarover vanuit de Bijbel ook zijn licht doen schijnen. Laten we dan, voordat ik daarover mee begin, eerst een lied zingen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Dat willen we nu eerst met elkaar zingen. En dan zal ik het gebed doen. En dan zal Wil enkele schriftlezingen voor ons verrichten. Dus eerst het lied Geef vrede, Heer, geef vrede.
Thank you.
Ook deze ochtend willen wij de Heer om ontferming, smeken en zijn naam aanroepen. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, we willen bidden om uw wereld, waarin zoveel gebeurt, waarin chaos de boventoon lijkt te voeren, en wij zo vaak het spoorbijster zijn. Heer, ontferm u. Wij willen bidden om uw mensen die zoveel moeten lijden, om uw schepping die het zwaar heeft, om alles dat wij zien en niet begrijpen. Christus, ontferm u. Wij willen bidden om onszelf, uw gemeente, die haar best wil doen om de lofzang gaande te houden en het evangelie te delen, maar die ook niet altijd weet hoe. Heer, ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. Dan wil ik nu Wil vragen om de eerste schriftlezing te doen. Dat is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 16 tot en met 21.
Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. We zingen nu uit het nieuwe liedboek, lied 316... het woord dat u ten leven riep.
Thank you.
De volgende schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, de versen 9 tot en met 21. En ook daarvoor wil ik graag Wil het woord geven.
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Ik vertelde u al, wat ik ga zeggen is een persoonlijke ontboezeming, geen verkondiging. Ik wil u meedelen dat ik ben opgegroeid in een traditioneel orthodox protestants gezin. De Bijbel werd, tussen aanhalingstekens, letterlijk gelezen, wat dat ook mogen inhouden. Op school was het niet anders. Daar bedoel ik dan de basisschool mee. Volgens de lezing van Stefan Paas, en toevallig lag ik net gisteren in de krant, dat zijn boek, en ik ben de titel even kwijt, maar in ieder geval bekroond is met het beste theologische boek van dit jaar. Nou, deze Stefan Paas heeft onlangs een lezing gehouden in de doopsgezinde kerk van Leeuwarden naar de Wirdumerdijk. En wat hij zei was onder andere dit: de godsdienstige opvattingen waarmee ik ben grootgebracht, die zijn van het protestantse pietisme. Wat is dat? In het kort kwamen die opvattingen hierop neer. Jezus Christus die had zijn leven gegeven om jou te redden van jouw zonden. Je was immers in zonde ontvangen en geboren. Voorts was je geneigd tot alle kwaad en niet in staat om enig goed te doen. Maar vanwege de verzoening door het bloed van onze Heere Jezus Christus, keek God je met genadige ogen aan en stond de weg naar de hemel voor je open. De voorwaarde was wel dat je deze dingen in geloof moest aanvaarden. Dus dat Jezus Christus voor jouw zonden was gestorven. Deed je dit niet, verwierp je het, en dan gebruik ik even een moeilijk woord, maar dat in de wat meer behoudende kringen van de kerken heel bekend voorkomt. Deed je dit niet, verwierp je het borgtochtelijk lijden en sterven van onze Heer, dan restte er de andere verschrikkelijke mogelijkheid, de hel, oftewel de eeuwigdurende straf. Bij deze visie, en daarmee ben ik grootgebracht, hoorde een bepaalde levensstijl, die ik het beste zou kunnen omschrijven met het woord ingetogenheid. Bezoek aan kermis of circus hoorden daar niet bij, en zelfs een bezoek aan de bioscoop werd zoveel mogelijk gemeden, tenzij daar een christelijke film draaide. We hadden in die tijd de CEFA, de christelijke filmactie. En die maakte ook gebruik van de mogelijkheden van een bioscoop, heel begrijpelijk. De zondag, en daar hoorde ook de eerste kerstdag bij, wanneer die op een doordeweekse dag viel. De zondag was de wekelijkse rustdag, en dan werd er geen geld uitgegeven aan lekkere dingen, zoals ijsjes of ander snoepgoed. Want dan liet je een ander voor je werken. God had immers deze dag ingesteld als rustdag. Ook waren wij als huisgezin gezagsgetrouw. Je had te gehoorzamen aan wie over je waren gesteld. Voor mij waren dat de meesters en de juffen op school. En voor mijn ouders de politieagenten in de straat. En ook de mensen, de overheid, die had je te dienen. Noem maar op. Lacht u hier niet om, want ik ben nog altijd veel aan deze opvattingen verschuldigd. Goed. Dat je als gelovige ook nog verantwoordelijk bent voor de samenleving als geheel en ook kritisch moet zijn ten aanzien van gezagsdragers, dat speelde in dat orthodoxe protestantisme van mijn jeugd nagenoeg geen rol. Het koninkrijk van God en diens gerechtigheid werd uitsluitend gezien als iets van de ziel, van de innerlijke mens, en niet van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij. Dat werd mij later pas veel duidelijker. Wat heb ik van deze opvoeding overgehouden? Bij nader inzien toch heel veel. En met name spreekt me nog altijd dat woord aan, ingetogenheid. Ik worstel momenteel met het kwaad in de wereld. En dat doe ik nog niet eens op de oorlogen in het Midden-Oosten of de Oekraïne, hoe verschrikkelijk die ook zijn. Maar vooral erger ik mij over hoe het in ons land eraan toe gaat. De hufterigheid in het verkeer. De korte lontjes die steeds korter lijken te worden. De nadruk die mensen leggen op hun rechten en die rechten tot in het absurde toe blijven verdedigen, vaak ten koste van hun medemensen, hoewel die zich vaak ook niet onbetuigd laten. Als mensen iets met elkaar te vereffenen hebben, dan spreken ze dat niet meer uit. Nee, ze leggen explosieven voor elkaars deur. Denkt u vooral niet dat het criminelen zijn. Nee, dat zijn burgers, zoals u en ik. Zelden is er een periode in de geschiedenis geweest in ons land, waarin de rechterlijke macht meer overuren maakt dan thans. Over plichten hoor je niemand. En dan daarbij het ontstellende gebrek aan kennis bij de mensen. Geen wonder. Wie leest er nog een fatsoenlijke krant? Alle nieuws wordt gehaald vanaf de social media. Dus voor een heel groot deel nepnieuws. Hoogstens lezen sommige doorsnee Nederlanders de Telegraaf. De krant van de onderbuik van Nederland. Ik weet niet of u afleveringen hebt gezien van De Slimste Mens. Van geschiedenis, van aardrijkskunde, van godsdienst, zelfs van cultuur, wisten de meeste kandidaten niets. Hoe kun je dan meedoen aan het publieke debat, denk ik dan? Wetenschappers uit welk land ook blijven maar waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering. Nu weer de overstromingen in Valencia, tot voor kort in de Ardèche en in Noord-Italië. Die zijn nog maar net achter de rug of nieuwe rampen kondigen zich aan. Maar mensen lijken zich er maar niets van aan te trekken. Ze blijven maar vliegen. Ze blijven maar vakantie boeken naar Gran Canaria of hoe die eilanden ook heten mogen. Ze willen van geen beperkingen weten. En vooral bij de jeugd die onstuitbare behoefte om maar feest te kunnen blijven vieren. Het ene festival is nog maar net achter de rug of het volgende kondigt zich alweer aan. Wie had er ooit van Halloween gehoord? Van de week zag ik bij de Jumbo in de Noorderpoort de kerstboom alweer in de zaak pronken, terwijl Sinterklaas nog maar net zijn intrede in Nederland heeft gedaan. Ik vond het altijd heel leuk dat er geen sneeuwklokjes bloeiden in augustus en geen dahlia's in februari. Maar tegenwoordig moet alles maar tegelijk gevierd worden. Kerst, Sinterklaas, Sint Maarten, noem maar op. En er is geen enkel moment om eens even tot jezelf in te keren en even de boel te laten. Theologisch gezien heeft de mainstream in de theologie van de laatste decennia misschien, ik zeg misschien, te veel de nadruk gelegd op Gods liefde die in Jezus gestalte heeft gekregen. En misschien hebben wij te weinig verkondigd dat die liefde ook een keerzijde heeft. Ik begrijp dat wel. Er is vroeger mensen angst aangepraat voor het laatste oordeel dat hun kan overkomen omdat ze niet voldeden aan bepaalde christelijke normen. Ik kan daar zelf over meepraten. Maar het merkwaardige is dat ik daarbij aan het geloof, aan een oordelende God, nooit ben gaan tornen. Wanneer ik dat wel probeerde, ontdekte ik, zo ervoer ik dat, dat ik verraad pleegde aan mijn diepste overtuiging. Ik noem daarbij één voorbeeld dat enorm veel indruk op mij maakte. Het is al jaren geleden. Toen woonde ik in Britsum, dat was mijn eerste gemeente, Britsum, Cornium, Jelsum, pal ten noorden van Leeuwarden. Toen zag ik in een televisieuitzending dat professor Kuitert, u allemaal wel bekend, deze woorden sprak: er moet een vergelding zijn, een laatste oordeel, want anders zijn de beulen beter af dan hun slachtoffers. En voeg ik eraan toe, zou er ooit zo'n kentering komen? Wie van u heeft niet met verbijstering het nieuws gevolgd over wat er de afgelopen week in Amsterdam is gebeurd? Ik was toen diep geraakt door die uitspraak van professor Kuitert. Die uitspraak geeft volgens mij hoop aan al diegenen aan wie gedurende hun leven geen recht is gedaan, de stillen in den landen. Uiteindelijk zal hun recht geschieden, zo lezen we ook in de Bijbel. En juist dat geloof heeft hen ook in uiterste moeilijke omstandigheden overeind gehouden. Er moet een laatste oordeel zijn. Dus toch een hel? Dat gaat me te ver. Want toen las ik dit, of later gezegd, wat ik wist van de kerkgeschiedenis, en dat vond ik ontzettend boeiend, en dat wil ik u toch even mee op de hoogte stellen, van op de hoogte brengen. In de vroeg-christelijke tijd, zo omstreeks 250 jaar na Christus, leefde er in Alexandrië een theoloog die met recht een kerkvader genoemd kan worden. Hij is postuum door de kerk veroordeeld, maar naar mijn mening grotendeels ten onrechte. Het deed mij goed om van een goede vriend van mij, die tevens een uitstekende theoloog is, Evert Jonker, te horen dat hij met mij eens was. Ik doel namelijk hier op kerkvader Origenes. Die Origenes die ging uit van een wederoprichting van alle dingen. Een wiederherstellung aller dingen. Een soort herstel van alles. Even de juiste pagina vinden. Ja. Even kijken. Ja. Die Origenes ging dus uit van een totaal herstel van alle dingen op aarde. Hij zegt dit: uiteindelijk zullen ook de boosdoeners, de kwaadwilligen, de beulen in het betoog van professor Kuitert, ja zelfs de duivel, zalig worden, maar dan wel via een grote omweg. Ze hebben een lange weg te gaan, willen ook zij de hemelse vreugde deelachtig worden. Zij ontlopen hun straf dus niet, maar deze is niet absoluut. Ik vind dit een sympathieke gedachtegang. En nu komt zometeen hierover Piet aan het woord. Maar we gaan eerst een lied zingen. En dat lied, dan moet ik even weer op de papieren kijken. Mijn ogen hebben hun beste tijd namelijk gehad. Dus ik moet eventjes goed kijken. Ja, als mensen leren geven en delen met elkaar. Het zal wel een bekende melodie zijn. En dan willen we nu met elkaar zingen. En dan geef ik dominee Piet Brongers het woord.
Ja, nou mag ik. Jij hebt eerst al die dingen verteld en ons eigenlijk in moeilijkheden gebracht wat het denken betreft. En nou zeg je, nou, nou moet Piet maar even reageren. Maar goed, we hebben samen erover gepraat. Dus... Ja, maar goed, ik spreek jou eerst aan. Ja? Jouw opvoeding in het geloof lijkt als twee druppels water op de opvoeding die wij in de Baptiste gemeente in het algemeen ook meegemaakt hebben. Dus het was heel herkenbaar. In de sfeer van pietisme, zoals je dat noemt, met daarbij het accent op de persoonlijke beleving van het geloof. En vooral met aandacht voor het persoonlijk zielenheil. Met meer oog daarvoor dan voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Helemaal herkenbaar. Hoewel, klein onderdeeltje, de oorsprong van het baptisme in Nederland lag in de veenkoloniën. En... daar was een groot drankprobleem. Dus toen men daar tot geloof kwam, moest men beloven om niet te drinken. Dus het was wel een sociaal gebeuren, want de lonen werden uitbetaald in het café en daar werd meteen een heleboel van opgedronken. Dus dat was een goede reden. Later is dat afgeschaft, want de meeste baptisten drinken gewoon wel een wijntje of iets dergelijks. Dus even zien, ik zit net te denken, dat lijkt wel wat op een... hoe we omgaan met dogma's. Een dogma heeft een betekenis in een bepaalde tijd, maar op het moment dat je denkt, nou, het zijn we verder in de tijd, en je houdt het nog steeds als dogma, daar moet je aan vasthouden, dan staat het los van de werkelijkheid. Nou, dat is ook een beetje dat drankprobleem. Later dacht men, ja, maar als mensen geen problemen hebben met drinken, dan waarvoor moeten we het dan nog zo vastleggen? Dus een aantal mensen hebben hun beloftes toen weer teruggegeven. En een aantal mensen hebben het gewoon stiekem gewoon net gedaan alsof ze het niet deden. Maar goed, jouw vragen zijn herkenbaar en jouw irritaties ook. Als je het hebt over de hufterigheid, dan herkennen we dat. En niet te vergeten ook jouw zorgen voor de toekomst. Naar mijn gevoel spelen er twee belangrijke zaken. En de eerste is de vraag, waar gaan we in de wereld naartoe? Het lijkt in de richting van chaos en losbandigheid. Zonder het houvast van het verleden of zonder het houvast van het christelijk geloof. Het gevoel van recht en gerechtigheid wordt beïnvloed en ook overschaduwd door dat onderbuikgevoel van ik eerst. En ook van angst voor de bedreiging van dingen die van buitenaf komen. Een tweede belangrijke is natuurlijk, hoe kunnen wij als gelovigen ons staande houden? En hierop vanuit het evangelie invloed uitoefenen. En tenminste onze stem laten horen, ook als een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Het lijkt een beetje op de situatie ten tijde van de profeten in Israël. Die hun oordeel over Israël uitspraken, heel luidkeels, in de naam van Yahweh. Een prachtig voorbeeld staat in Jesaja 5. Dan gaat het over het lied van de wijngaard. En er wordt eigenlijk gezegd dat de Heer een wijngaard prachtig had ingericht. En dat was dan het beeld voor Israël. Prachtig ingericht om erin te wonen en te leven. En dan staat er, hij verwachtte recht. Maar hij oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting. Maar hij vond rechtsverachting. Ja, zelfs rechtsverkrachting. En ik denk, dat is niet alleen van toepassing voor die tijd. Maar ik zou ook zeggen, het is ook van toepassing voor onze tijd. Ook voor Israël op dit ogenblik. Maar misschien ook wel een beetje voor de manier waarop met de wereld omgegaan wordt. Als je de wereld ziet als wijngaard gegeven aan mensen om daar iets moois van te maken. En dan is er wel de vraag wie er gerechtigd is om een oordeel uit te spreken. In Matteüs 7, dat is onderdeel van de bergrede, wordt gezegd dat wij geen oordeel moeten uitspreken vanuit onszelf. Oordeel niet, omdat je niet geoordeeld wordt. Want het oordeel waarmee jij mensen oordeelt, dat oordeel wordt ook over jou uitgesproken. En waarom staat het er? Omdat je dan het risico loopt van wraak. Als een soort onderbuikreactie. Dat verkeerd gaat, dan moet er dat gebeuren. En de tekst van God die zegt, mij komt de wrake toe. Dat hebben we ook gelezen in Romeinen, maar het komt op meer plekken voor. Haalt als het ware dat oordeel van mensen weg. Het oordeel van wat mensen denken. Maar plaatst het in het grote geheel van Gods verhaal. En zo komt het oordeel in het licht van het verhaal van liefde. Het verhaal van God. Liefde die vraagt om ruimte en om vervulling. Inclusief trouwens het stukje van de duisternis. Wanneer de liefde alleen maar gericht is op zichzelf en niet op de ander, dan is er sprake van duisternis. En dat is dan iets anders dan wanneer je hoort zeggen, wij moeten het onrecht bedekken met de mantel der liefde. Want liefde heeft met licht en met waarheid te maken. Om alles wat ertoe doet aan het licht zichtbaar te maken. Heel mooi is het, de betekenis van waarheid vanuit de grondtalen van de Bijbel. Ik heb het hier op zich wel eens vaker genoemd. Maar in het Oude Testament is waarheid is het woordje emet. En dat betekent betrouwbaarheid. Je kunt erop staan, je kunt erop rekenen. Je kunt op basis daarvan kun je leven. Amen, het woord amen komt van het woordje amet. Zo is het. En in het Nieuwe Testament, in het Grieks, dan wordt het woordje aletheia gebruikt. Betekent dat het iets weggenomen wordt. De bedekking wordt weggenomen. Het wordt zichtbaar. Het wordt opengemaakt. Het is te zien. De dingen komen aan het licht. En daar zouden wij onze plaats misschien kunnen vinden in het betrouwbaar zijn en vanuit een rotsvast vertrouwen het licht van Gods verhaal laten schijnen. Dan niet als een oordeel, maar als een getuigenis. Wel met het hart als bron van inspiratie, maar vervolgens minder gericht op dat eigen hart en het eigen bestaan, dan dat het gericht is op de ander en op dat wat er op onze weg komt. De wereld beïnvloeden begint bij jezelf. En de vierkante meter waar jij je op bevindt. En vanuit het samen met de ander ontdek je meer mogelijkheden. En nu over de gedachte van de hel. Als oordeel voor de beulen en de rechtsverkrachters en de hufters. Want voordat je het weet, heeft dit ook te maken met het onderbuikgevoel. Niet het onderbuikgevoel van de ander, maar dat van jezelf. Want de vraag is of slachtoffers er beter van worden als de beulen gestraft worden. Of dat het vooral gaat om het gevoel van die stille, zwijgzame omstanders. Omstanders die bij de gedachte van vergelding, er moet toch wel een hel zijn, dus de gedachte aan wraak, juist bij die gedachte vrede kunnen hebben met het onrecht dat zich voor hun ogen voordoet. Dus je denkt, nou, we accepteren het onrecht, want straks zal het wel anders worden. Wat mij betreft blijft het onrecht wat we zien een aanklacht aan de mensheid. Dat wat de mens in al die eeuwen ervan gemaakt heeft op deze aarde, dat blijft misschien wel een open wond, het blijft een aanklacht voor de mensheid. Het is ook een confrontatie met het feit dat in ieder mens het onrecht, je zou kunnen zeggen zelfzucht ten koste van de ander, dat het in ieder mens in de kiem aanwezig is. Ik heb een paar weken terug in de overdenking gezegd, liefde is in ieder mens in de kiem aanwezig, maar moet aangeraakt worden. Maar onrecht is ook in ieder mens aanwezig. En het hangt van de omstandigheden af of het aangeraakt wordt en dan ook naar buiten komt. Dat oordeel van het onrecht moet hier op aarde plaatsvinden. En niet pas later ergens ver weg, waar niemand er meer iets van merkt. En dat oordeel vindt plaats als de waarheid aan het licht komt. En als die waarheid bevestigd wordt. We hebben het gelezen in Johannes 3. Maar ik weet niet of u het goed gelezen hebt. Er staat aan de ene kant, wie gelooft zal niet veroordeeld worden. Maar vervolgens staat er, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dan gaat het bij dat oordeel over hier en nu en niet over daar en straks. Dus dat laatste oordeel zou ik ook wel dichterbij willen halen. In de zin van het is aanwezig. Alleen de vraag is, hoe voltrekt het zich? Het geknutsel, menselijk geknutsel, over de hel en later ook het vage vuur. Maar als je het hebt over het herstel van alle dingen van Origenes, dan zit er vervolgens iets bij van, nou, we gaan een constructie bedenken van het vage vuur, want dan komt het uiteindelijk misschien toch wel weer goed. Zo'n constructie heeft misschien wel meer te maken met aan de ene kant die felle gevoelens die met het onrecht te maken hebben, daar moet wat gebeuren. En aan de andere kant toch die aarzeling van een definitieve veroordeling van mensen, want die zijn dan toch ook door God geschapen. Maar in beide gevallen willen we dat God de problemen van de mens maar moet oplossen. Terwijl het eigenlijk levensgroot een aanklacht is voor ons. Wat hebben wij ervan gemaakt? Het zou een aanklacht kunnen zijn van onze kinderen. Wat hebben jullie ervan gemaakt waar wij in moeten leven? Bij recht spreken gaat het om meer dan het gevoel. Dan gaat het om de regels van de samenleving. Regels die je samen hebt afgesproken. Die dan ook gelden zonder onderscheid des persoons. Daar heb je rechters voor nodig die niet partijdig zijn. Want het oordeel van het volk is vaak meer gebaseerd op het eigen gevoel dan op de regels die we hebben afgesproken. En die gevoelens zijn te beïnvloeden door influencers. Zowel positief als negatief. Kijk maar eens hoe het gegaan is met de Amerikaanse verkiezingen. Waar wij met afschuw naar gekeken hebben hoe onzin toch betekenis heeft gekregen voor mensen. Maar kijk ook maar gerust naar onze politieke processen in Nederland. Waarbij voetbalrellen in één keer een plek krijgen in politieke discussies. Het grote probleem op dit ogenblik in onze samenleving en in de wereld lijkt mij het woordje samen. Dat is aan het verdwijnen. Of misschien aan het verschuiven in betekenis. Samen. Het klinkt als samen leven. Samen werken. De een vult de ander aan. Bestrijd de ander niet, maar ontmoet de ander. Dat levert kwaliteit op. Want de een ziet soms wat de ander niet ziet. En samen kom je er wel uit. We hebben daar een beetje van meegemaakt in Nederland als polderen. Dan kwam je er samen wel uit. Dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de zwakken en de sterken. Tussen rijk en arm, tussen ziek en gezond, tussen man en vrouw. Ieder kan daarin zijn plaats nemen. En alleen samen kun je regels maken voor alle mensen in de samenleving. En zo kan dat in de grondwet worden vastgelegd. Terwijl het accent nu aan het verschuiven is. Het lijkt in de richting te gaan van meeste stemmen gelden. Oftewel, de sterksten hebben het voor het zeggen. En de zwakken doen niet mee. Dan gaat het niet om kwaliteit, maar om kwantiteit. Op basis van dat onderbuikgevoel, gemeenschappelijk onderbuik, zoveel mogelijk mensen aanspreken op dat gevoel en dan krijg je de stemmen. En dan gaat het om de vraag, hoe word ik, of hoe worden wij er beter van? En wat kost het mij? Wat kost het ons? Mij komt de wrake toe. Dat zinnetje zou ons kunnen helpen om de scherpe randen van het oordeel af te halen. Om ons meer te kunnen richten op het verhaal van God. Het verhaal van liefde. Het verhaal van licht en waarheid en betrouwbaarheid. Om dat verhaal zichtbaar te maken in de omgang met elkaar, zoals wij dat als gemeente proberen, maar van daaruit ook naar buiten, in de samenleving. En in de omgang met de vragen die vandaar op ons afkomen. Het begint op de vierkante meter. Het begint op de plaats waar wij zijn, met de gegevenheid van onze mogelijkheden en beperkingen. Maar waar wij elkaar ontmoeten en herkennen in de liefde die niet op zichzelf is gericht, wordt dat grondvlak groter. 1 vierkante meter, 2 vierkante meter. Vanuit dat grondvlak kan er iets ontstaan. En dat biedt perspectief. Zowel in het klein als ook langzamerhand in het groot. In het durven uitstralen en in het durven benoemen tegen alle krachten in. Misschien is dat ook wel een reden om ook als gemeente, onze kleine gemeente, te proberen een luide tegenstem te laten horen in onze samenleving. Een reactie op jouw verhaal. In elk geval stof tot nadenken. Amen. Jij gaat nu een stukje spelen.
Onbekende componist, maar ik vond het toch wel mooi om na afloop van de woordverkondiging dit te spelen. Het is een elegie, dat is een beetje een treurig muziekstuk, zoals wat vaak gespeeld bij rouwplechtigheden, maar het past ook wel een beetje, vind ik, bij de wereld waarin we op het ogenblik leven. En natuurlijk, Piet heeft duidelijk verkondigd dat er ook hoop is in die zin van dat in onze schouders ook een grote verantwoordelijkheid rust om het evangelie glashelder en duidelijk naar voren te brengen ten aanzien van alles wat in de wereld gebeurt. Maar toch dacht ik, ik speel het stuk eventjes nu voor u als muzikaal moment, muzikale meditatie.
Dankjewel, Jan. Wij willen samen danken en bidden. Wij danken u dat we zo gemeente mogen zijn en een plek mogen hebben wanneer we open met elkaar van gedachten mogen wisselen. In het licht van uw woord. Een licht dat over onze woorden heen schijnt. En hier en daar iets kan oplichten. Wat ons kan raken. En daar misschien ook wat kan laten liggen wat een beetje in het donker blijft. Maar we danken u dat we dat woord ook steeds weer opnieuw mogen hebben om uit te putten. Om te zoeken naar dat wat er toe doet in deze wereld. Ook al worden we dan geconfronteerd, ook met ons eigen gevoel, met ons onderbuikgevoel, wat zo vaak aangeraakt wordt, dat we er zelfs soms af en toe in geloven. Heer, help ons om zo samen op weg te gaan als gemeente, om elkaar aan te raken, te ontmoeten. Om weer te weten, we zijn samen onderweg met uw woord van liefde, uw woord van genade, uw woord ook van toekomst, dat we hoop mogen hebben om op weg te gaan. We vragen nabijheid niet alleen voor onszelf, maar ook voor mensen om ons heen met wie wij te maken hebben. En bovenal natuurlijk voor de wereld waarvan wij het gevoel hebben dat wij er geen grip op hebben. Maar laat ons geen slachtoffer zijn van dat wat er gebeurt. Maar zet ons op onze beide benen neer. Raak ons aan, omdat we ook in deze wereld iets van uw licht mogen laten schijnen. In Jezus' naam. Amen. Wij willen samen zingen het lied Wij mensen blijven dromen, dromen. Volgens mij had ik de collecte voor de gemeente bestemd, maar jij zei voor de voedselbank. Dit is wel voor de gemeente, hè? Maar het is niet erg als u meer geld erin wil gooien. Dat is geen ramp. Maar hoe dan ook, we hebben de collecte voor de gemeente en ondertussen zingen wij Wij mensen blijven dromen, dromen. Nou, in dit laatste lied staat alles, hè? Alles wat wij hopen en alles wat er misschien ook wel aan de hand is. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil Wil bedanken voor de schriftlezing, maar ook Jan voor zijn ontboezeming en voor het samen zoeken naar een weg om te gaan. En ik wil ons uitnodigen om te gaan staan bij de zegen en daarna het lied te zingen, Wie moet zwijgen, zal gaan spreken. Gods liefde, die wij niet kunnen grijpen of begrijpen met ons verstand, vullen ons hart met blijdschap, in de zekerheid en het vertrouwen dat Hij met ons meegaat, wie wij ook zijn en waar wij ook gaan. Amen.